Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om met u vanmorgen Gods woord te mogen delen. Ik wil vanmorgen met u lezen uit Lucas 18. En ik wil u uitnodigen om met mij deze morgen te kijken in de spiegel van de farizeeërs. Maar klinkt dat misschien niet zo aantrekkelijk? Want als ik het woord farizeer gebruik, dan hebben wij toch een bepaald negatief beeld daarbij. Laten we eerlijk zijn. En u zult misschien zeggen, broeder Frinsel, wij hebben toch niks met die farizeeërs te maken. En toch komen ze heel veel voor in de evangelie. En ik denk dat dat niet voor niets is. Ik ga met u lezen uit Lucas 18, vers 9, het bekende verhaal van de farizeeër en de tollenaar. En daar wil ik een drietal lessen uittrekken. Als we kijken in die spiegel van de farizeeërs, dat is ook ons thema, kijken in de spiegel van de farizeeërs. En in vers 9 zei de Heer Jezus, hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. De farizeeër stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. Ik vast twee keer per week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond daar van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling tot de ander gerechtvaardigd naar huis. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Weet u, als wij aan de farizeeërs denken, dan willen we niet zo graag aan onszelf denken. Maar ik moest daaraan denken, een tijd geleden, toen wij in 2008 teruggingen naar Afrika. We hadden in Guinea-Bissau gewerkt van 1976 tot 1992. En we hadden daar het begin van de kerk meegemaakt. Toen ik daar in 1976 kwam, toen waren er zo'n 3000 christenen, evangelische christenen in het land. En de WEC was het enige protestants-christelijke zendingsgenootschap in Guinea-Bissau. Was in 1940 begonnen met dat werk onder heel moeilijke omstandigheden. U begrijpt dat wel, het was natuurlijk oorlogstijd. En die kerk was daar sinds die tijd gegroeid. Eigenlijk toch voor Afrika, alhoewel het natuurlijk echt een zendingscontinent was, was het een late start. Dus die kerk was nog heel jong. Vooral omdat er ook nog eens een guerrillaoorlog en onafhankelijkheidsoorlog gevoerd was van 11 jaar, van 63 tot 74, waardoor eigenlijk een groot gedeelte van het werk stil was komen te liggen, want in de grote delen van het land kon je niet komen door die oorlog. Dus dat werk was heel beperkt geweest. En er waren zo'n 3000 gelovigen, zoals ik zei. En toen ik daar kwam, zag ik een kerk die heel toegewijd was. Christenen die heel toegewijd waren. En de meeste van hen hadden ook wel iets meegemaakt van tegenstand. Soms zelfs echte vervolging. Ze waren vaak de eerste geweest in hun gebied, in hun stam, die tot geloof kwamen. En dat had heel veel reactie gegeven. Het waren daarom ook mensen die echt door het vuur gegaan waren. En wat je dan ziet is dat automatisch altijd het kaf van het koren scheidt. Het waren mensen die echt een ontmoeting hadden gehad met Christus. Die daar ook alles voor over hadden gehad. Mensen die God lief hadden. Met hun hele hart, hun hele ziel, hun hele verstand. Die alles daarvoor opgegeven hadden. En de Heer had dat gezegend. Er waren ook mensen die hem van dichtbij volgden. En daarom hadden ze een hele goede naam in het land. Terwijl er heel veel mensen waren die tegen de evangelische kerk waren. Was het gekke dat ze een heel hoog opgaven van christenen. Het was bij de overheid zo dat heel vaak als een departement iemand zocht die verantwoordelijk moest zijn voor financiën, dan werd gezegd, oh, dan moet je een evangelisch christen nemen. Dat zijn de enigen die je kunt vertrouwen met geld. En dat was toen zo, in die tijd. Dat was, wat een getuigenis. Het was een hele kleine groep in een land van bijna 1 miljoen inwoners, maar vooral in de hoofdstad en daaromheen kende men de evangelische kerk. Het had een hele goede naam. En het was heel bijzonder om deze mensen te leren kennen, om met ze te werken in 1976 en de jaren die erop volgden. En toen ik in 2008 terugkwam, toen vonden we daar een totaal andere situatie. Inmiddels, na 1990, ging het land open voor verdere zendingsorganisaties en kerken, en er waren er heel veel gekomen. De kerk was heel hard gegroeid, ook de kerk die door de WEK gesticht was. Nu zijn er 50.000, 60.000 evangelische christenen in dat land. Er zijn tientallen denominaties en heel veel onafhankelijke kerkjes. En het is heel makkelijk geworden voor de meesten, niet voor mensen uit een moslimachtergrond, maar de helft van de bevolking is animistisch, heel gemakkelijk geworden voor de meesten om christen te worden. Dus geen tegenstand meer vanuit die animistische achtergrond. En het is nu heel populair om bij een grote religie te horen. Of dat nu de evangelische kerk is, of de Rooms-Katholieke kerk, of de islam. Je ziet dan ook dat de kerken, onze kerken, puilen uit. Maar ook de katholieke kerk puilt uit. Ze zijn vaak te klein. Je ziet mensen knielen voor de kerk, op de traptredens, naar de deur toe. Omdat ze er niet in kunnen. Moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is nu heel makkelijk geworden om van religie te veranderen. Behalve als je moslim bent en je wilt christen worden. Maar dat betekende ook, het had ook een ander gevolg. Het had tot gevolg dat de kerk heel erg ging vervlakken. Het kostte niet veel meer om Christus te volgen. Er kwam van alles de kerk binnen. En nu is dat goede getuigenis van die evangelische kerk dat we hadden, dat christenen betrouwbaar waren, dat ze eerlijk waren, dat is weg. In feite is er helaas ook onder christenen veel corruptie. Het land is enorm corrupt. En je ziet dat gereflecteerd in de kerk. Wat triest. En toen ik dat zag, en toen ik die oppervlakkigheid zag, en dat verval, oh ja, de diensten zitten vol, en er zijn tegenwoordig heel veel muziekinstrumenten, en er wordt... Er zijn vele decibellen aan prachtige praise, maar het leven van de mensen beantwoordt niet in alles aan wat de Heer Jezus ons laat zien in zijn woord. En dat was een enorme teleurstelling voor ons. Maar ik had ook de neiging om daar verkeerd op te reageren. Om erop neer te kijken. Door die teleurstelling. Door dat halfslachtige wat je zag. En ik begon me er wat tegen af te zetten. En toen realiseerde ik me dat ik verkeerd bezig was. Had het zin om me er tegen af te zetten, om er kwaad over te spreken? Of moeten we dat heel anders aanpakken? Ervoor gaan bidden en nadenken hoe je kunt werken om dat aan te pakken. En om voor te leven hoe we als christenen moeten leven. En daarbij beseffen dat het allemaal genade is. Dat we niet in een zelf halfslachtig geestelijk leven vervallen. Want wie heeft er in zijn leven nooit ups en downs gekend? Wie heeft er nooit moeilijke tijden gekend? Ook in zijn geloofsleven. Misschien heeft u dat nooit gekend, dan bent u een gelukkig mens. Maar ik durf te stellen dat de meeste van ons in ons leven ups en downs hebben gekend. Momenten dat je het er moeilijk mee had. Momenten ook dat je het prima vond dat je christen was. En je kwam in de gemeente, je deed met alles mee. Maar dat er een soort verflauwing was opgetreden. Een soort misschien liefde voor de wereld. Voor allerlei dingen in de wereld. Voor het vermaak. En zo gaat ons geestelijk leven in ups en downs. Maar wat is er? Wat is onze verdienste? Laat ik het zo stellen. Wat hebben we dat we niet uit genade ontvangen hebben van de Heer? Het is niet omdat wij zo goed onze standaard vast konden houden. Dat we bij hem mogen horen. Het is Gods genade. Ook als je naar de geschiedenis kijkt, naar de kerk in het algemeen, zie je ups en downs. Oordelen daarover helpt niet. Onderkennen en werken voor Gods gemeente en bidden voor opwekking, dat helpt wel. En dat was het, daarom dat die passage mij aansprak. Ik ging nadenken, in hoeverre ben ik die fariseer? We kunnen veel leren van de fariseers. Er komen heel wat fariseers langs in het Nieuwe Testament. En ik denk dat dat ook met een bedoeling is. De Heer Jezus heeft heel vaak, zeg maar, gesprekken, discussies met de fariseers, felle discussies soms. En weet u, onze houding is vaak er een van over de schouder van de Heer Jezus meekijken en luisteren. Als het ware kijken naar die fariseeërs en denken van jongen, wat zijn dat een slechte mensen. Wat zijn die huichelachtig, wat zijn die schijnheilig. Maar ik denk dat deze gesprekken opgenomen zijn in de evangelie om ons iets te leren. De Heer Jezus bedoelt niet dat we over zijn schouder mee moeten kijken. Maar hij houdt ons een spiegel voor. Hij leert ons iets. En dat doet hij ook in dit gedeelte. Want hij sprak, zegt vers 9, ook met het oog op sommigen. Hij zegt niet fariseërs, maar hij zegt sommigen. En ongetwijfeld waren er onder zijn gehoor en onder zijn volgelingen ook die daaronder vielen. Hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen verachten. En hoe makkelijk is dat niet dat wij dat ook doen? Laten we heel eerlijk zijn. En daarom gebruikt hij die spiegel van die fariseërs. We imiteren die fariseërs veel makkelijker dan dat we de Heer Jezus imiteren. Als we heel eerlijk zijn. Vindt u misschien niet leuk dat ik dat zeg, maar ik denk wel dat het zo is. In ieder geval gaat het voor mezelf op, maar dan zegt u, ja, misschien hebben we dan de verkeerde spreker uitgenodigd. Dat zou kunnen. Maar ik wil met u naar drie dingen kijken die deze fariseer verkeerd doet. Drie fouten die hij maakt, maar laten we dus niet naar die fariseer kijken als iemand die heel ver van ons afstaat, maar als iemand die heel dichtbij ons staat. En het interessante is natuurlijk dat er waren ook fariseërs die juist aangetrokken werden door de Heer Jezus. Ze trokken toch iedere keer weer naar hem toe. En waarom? Er was heel veel verwantschap. En als je later in Handelingen kijkt, zie je ook dat er fariseërs waren die tot geloof gekomen waren. En dat waren niet de onaanzienlijke in de kerk. Dus het komt heel dichtbij. De eerste fout die de fariseer maakt is dat hij zichzelf vergelijkt met anderen. En weet u, dat doen wij ook wel vaak. We vergelijken ons met anderen. Maar die fariseer die vergelijkt zich met andere mensen. En hij zegt daarbij, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. En dan noemt hij wat op. Rovers, onrechtvaardige, echtbrekers. Of als deze tollenaar, zegt hij. Dus hij gaat zichzelf vergelijken, maar wat hij doet, hij vergelijkt zichzelf met Holleder. rovers. Noem maar op, hè, wat hij daar zegt. Onrechtvaardigen, echtbrekers. Hij kiest als het ware een beeld uit, hè, om zich mee te vergelijken, waar hij altijd wel gunstig bij af zal steken. En doen wij dat niet zo ook vaak in ons eigen leven? Ik kwam daar terug in Guinea-Bissau. Ik zag die kerk en die was zo oppervlakkig geworden. En op dat moment was ik terug net de zending in. En ik was weer echt helemaal vol enthousiasme en vol van verlangen om Christus gestalte te zien krijgen in mensen daar in Afrika. Was ik teruggegaan en ik zag die kerk op het moment dat het allemaal wat verflauwd was. En dan ga je vergelijken. Maar ik zou ook kunnen kijken in momenten van mijn leven dat ik worstelingen had of dat dingen wat verflauwd waren. En misschien had ik dan veel meer op die kerk geleken dan op dat moment. Maar die fariseeën, die vergelijkt zichzelf. Die zegt, heren, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals Holleder. U bent waarschijnlijk wel heel erg blij met mij. Dat is zijn houding. We weten de fouten van anderen zo makkelijk aan te wijzen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, tollenaars. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden, zei de Heer Jezus. Moeten we dan maar goed vinden wat Holleder deed? Nee, tuurlijk niet. Moeten we dan foute dingen goed vinden? Nee. Het zonden zijn zonden. Maar wat Jezus ons hier voorhoudt, is dat we niet zo bezig moeten zijn met de zonde van de ander, maar met onze eigen tekortkomingen. Onszelf vergelijken met anderen geeft ons een heel goed gevoel over onszelf. Omdat we altijd de verkeerde vergelijking kiezen. Maar het is zelfmisleiding. Arglistig is het hart, zegt Jeremia. Er is nog een reden waarom we onszelf niet met anderen moeten vergelijken. En zeker niet met andere christenen. Weet u, de Heer is aan het werk in uw leven, in mijn leven, in het leven van iedereen. Maar de Heer gaat met u een weg en met mij een weg. En u bent waarschijnlijk op een heel ander punt dan wat ik ben. En vice versa. God leert ons onze lessen op de juiste tijd. Dat betekent dat als hij mij een les leert, is dat niet de les die hij u op dat moment aan het leren is, omdat u waarschijnlijk een heel andere les nodig heeft. En dat is waarom we niet moeten oordelen. Die ander is misschien nog niet toe aan de les die u aan het leren bent, of die ik aan het leren ben. Of ik ben nog niet toe aan de les die een ander geleerd heeft. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het vergelijken. Natuurlijk mogen we leren van elkaars lessen. Maar we zijn graag zo bezig met die les die de Heer ons geleerd heeft. En dat maakt me een stokpaardje. En we vinden dat die les nu ook meteen geldt voor ieder ander. Een ander is daar misschien nog helemaal niet aan toe, wat de Heer u nu leert op dit moment. En daarom zegt Paulus in Romeinen 14, wie zijn wij dat wij de knecht van een ander oordelen? Of hij staat of valt, gaat zijn Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heere is bij machte hem te doen staan. En daarom moeten we voorzichtig zijn. Met het beoordelen van de ander. De liefde, daar wordt van gezegd, alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Maar hoe vaak is dat anders in ons leven? Is het omgekeerde niet vaak maar waar? We verdragen zo weinig en we geloven zo weinig goeds van een ander. En we bedekken niet, maar we praten graag over de ander. Als de Bijbel spreekt over bedekken, dan wordt niet bedoeld dat dingen in de doofpot gedaan moeten worden. We kennen allemaal de schandalen. Waar nu ook weer pas over gesproken werd in nieuwsberichten vanwege het pausbezoek in Ierland. Nee, de kerk van Christus, de gemeente, de leiding heeft een verantwoordelijkheid om dingen te onderzoeken die gebeuren in de gemeente. Om dingen ook aan te pakken als er misstanden zijn. Of als je ziet dat mensen misdreigen te gaan, dan heeft de gemeente daar een verantwoordelijkheid in. Dan hebben we een verantwoordelijkheid naar elkaar. Maar Paulus zegt ook in Galaten 6 vers 1 dat we voorzichtig moeten zijn. Als iemand, zegt Paulus, op een misstap betrapt wordt, dan moet u, die geestelijk is, zo iemand terechtwijzen in een geest van zachtmoedigheid. En wat voegt Paulus daaraan toe? Toeziende op uzelf. Want u zou ook in verleiding kunnen komen. Op die manier moeten we er in de gemeente mee omgaan. We weten zo goed wat er moet verbeteren aan de ander, maar daarmee missen we de boodschap voor onszelf. Hoe vaak zitten we niet in de gemeente en we horen een goede preek of iemand die spreekt ergens over en we denken, jongen, wat zou dat een goede boodschap zijn voor mijn broer of mijn zus of die en die of die collega of die andere broeder die vandaag niet in de gemeente zit. In plaats van dat we het in de eerste plaats op onszelf betrekken. En kijken wat het ons te zeggen heeft. Weet u, de Bijbel is er duidelijk over. We zijn geen haar beter dan die tollenaar. Dan die ander. We zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten. En het is alleen Gods genade dat wij een leven kunnen leiden dat echt anders is. Zijn genade. Door de redding van onze Heer Jezus Christus, die hij bewerkt heeft, waar we van gezongen hebben, op het kruis. Doordat hij ons verlost heeft, doordat hij ons heeft doen wedergeboren worden, doordat hij ons zijn Heilige Geest gegeven heeft. In die kracht kan ons leven veranderen. Dat is genade, niet iets wat we zelf kunnen doen. En als we niet staan in zijn genade, kunnen we onszelf wel wat veranderen, maar niet verbeteren. Dat is een uitspraak van Thomas à Kempis. Hij wees hoe belangrijk het is te beseffen dat alles genade is. Natuurlijk kunnen we aan onszelf werken en onszelf beter voordoen dan we zijn. En dat is in feite ook wat die farizeeërs deden. Je voor anders voordoen dan je bent. Zonder echt te veranderen van binnen. Want dat kunnen we niet zelf. Dat is een werk dat alleen Gods geest kan doen. Maar weet u, de farizeeërs, en dan komen we bij ons tweede punt. Ze vergeleken zich niet alleen met anderen die minder waren. Ze hadden ook hun eigen spelregels gemaakt. De farizeeërs leken in de eerste instantie heel erg toegewijd aan Gods woord. Maar ze hadden een prachtig systeem, de schriftgeleerden en de farizeeërs hadden een prachtig systeem ontworpen, waarin Gods woord geïnterpreteerd werd, waarin alle regels geïnterpreteerd werden. Op zo'n manier dat zij er zelf bij konden. Maar dat het zo ingewikkeld werd, dat het voor de gewone man bijna niet te volgen was. Ze onderscheiden in de Torah 613 geboden. Dat weten we, dat kennen we. Wij kennen ze ook, we hebben ze in de Bijbel staan. Maar ze hadden er een hele uitgebreide traditie omheen gebreid van hoe je die geboden moest hanteren, hoe je ze moest interpreteren. allerlei casuïstiek om te weten van, nou, dit mag je hier wel en daar niet. En je moet dit zus en je moet dat zo. En er waren een heleboel regeltjes, tradities van mensen aangeplakt. En het grappige was dat de farizeeërs hadden daar allerlei ontsnappingsformules in gebouwd. Niet alleen de farizeeërs natuurlijk, dat was een traditie van schriftgeleerden. Ze hadden de lat net zo hoog gelegd dat ze erbij konden. Want je moest dan wel heel precies die regeltjes weten. Maar het gewone volk, ja, het lag als het ware buiten hun capaciteit om er wat mee te doen. Het volk dat de wet niet kent, vervloekt zijn zij. U kent die uitspraak van de farizeeërs. Daarom kon Paulus zeggen dat hij als farizeeër naar de wet, zegt hij, volmaakt was. Niemand is volmaakt. Hoe kon Paulus dat dan zeggen? Omdat hij heel nauwgezet die regeltjes volgde en kende. Maar toen hij Christus had leren kennen, besefte hij dat hij al die eigen gerechtigheid eigenlijk gebouwd had op zijn eigen spelregels. Die volgde hij heel precies. En dat al die spelregels hem alleen maar hielpen om zichzelf voor de gek te houden. Om zichzelf als volmaakt te zien terwijl hij dat niet was. En al die regels werden voor hem als afval, hoe goed sommige van die regels misschien ook waren. Maar de Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden. De Heer Jezus geeft verschillende voorbeelden van momenten waarop de farizeeërs hun eigen spelregels toepasten. In Markus 7 lezen we dat stukje waar de Heer Jezus met de farizeeërs spreekt. Jullie hebben Gods woord ontkracht, want je zegt dat als iemand eigenlijk zijn ouders zou moeten helpen omdat ze het moeilijk hebben, maar hij zegt, ja, wat ik heb, dat is korban, dat is toegewijd aan de Heere, dan hoeft hij zijn ouders niet te helpen. Door te zeggen van wat ik heb is korban, heb ik toegewijd aan de Heer, dan mag je het niet aan een ander geven. Dus als zijn ouders toevallig behoefte hebben, dan kan hij een goed excuus hebben. Ja, sorry, ik kan het niet geven, want ik heb het toegewijd aan de Heer. En op die manier proberen ze uitvluchten te vinden. Ontsnappingsformules om niks te hoeven doen. En hoe anders zit de Bijbel in elkaar? Die juist steeds laat zien dat er allerlei uitzonderingen zijn. Toen David op de vlucht was voor Saul en hij bij de tabernakel kwam, toen heeft hij de toonbroden gegeten. Mag helemaal niet. Maar blijkbaar heeft God dat toch toegelaten. Als een uitzondering. Uit een noodsituatie. En zou iemand dan zijn ouders niet mogen helpen, alleen omdat hij gezegd heeft van wat mijn bezit, dat is aan de Heere toegewijd. Juist wat aan de Heere toegewijd is, mag gebruikt worden om iemand in nood te helpen. Maar op die manier probeerde men eronder uit te komen. De farizeeër was er zo trots op dat hij die regels die hij had gemaakt kon volbrengen. En hij ging er prat op. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van al mijn inkomsten. Maar de Heer Jezus had ook tegen de farizeeërs gezegd in Lucas 11. Maar wee u farizeeërs, want gij geeft 1/10 van de munt en de ruit en van alle kruiden. En gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moet men doen en het andere niet nalaten. Ze hadden hun moestuintje. Mijn vrouw heeft ook allemaal kruiden in de tuin staan. Verschillende munt en dille en ik weet ze allemaal niet bij naam. Allemaal kleine, hele kleine perkjes. En de farizeeërs, je kunt je voorstellen hoe ze daar bezig waren. Ze hadden ook hun groentetuintje en hier stonden 10 dilleplantjes en eentje ervan, dat ging naar de tempel. En 1 muntplantje, of ze hadden zoveel muntblaadjes en ze geoogst en ze zaten dat heel precies, zaten ze dat te scheiden, 9 delen, 1 deel en dat kleine beetje, dat moest naar de tempel. Want ze moesten wel heel precies zich houden aan die regeltjes. Dat was voor hun belangrijk. Maar de Heer Jezus zegt, je gaat voorbij aan het oordeel. En dat betekent de gerechtigheid. Het gerechtigheid doen. Het oordeel en de liefde Gods. Liefhebben. De Heer Jezus zegt niet, het was verkeerd dat ze die munt in 10 delen deelden en eentje aan de tempel gaven. Nee, dat was prachtig, maar voor de Heer Jezus was dat geen prioriteit. De prioriteit lag bij de liefde voor God. Als ze wisten dat die levieten die de tempel dienden, als die behoefte hadden aan een beetje munt of een beetje dillen, nou, waarom niet veel meer uit je tuintje trekken en geven aan die mensen? De liefde Gods. Maar doen wij niet vaak hetzelfde? Wij hebben bepaalde normen in ons leven die wij ontzettend belangrijk vinden. Dingen waarvan we vinden, dit moet ik doen en dit is echt de manier hoe de Heer het wil. Natuurlijk, in sommige dingen is dat ook heel belangrijk. Maar er zijn ook vaak van dat soort dingetjes die misschien wat minder belangrijk zijn. Ik weet nog goed, in Guinea-Bissau, toen ik daar kwam, in de evangelische kerk, één regel of een paar regels was, er werd niet gedronken, een hele goede zaak. En er werd niet gerookt, ook een hele goede zaak. Maar dat werd zo, op een gegeven moment kreeg dat zo de nadruk, dat het een barrière werd voor mensen om tot geloof te komen. Want er werd eerst gesteld, ja, je kunt wel tot geloof komen, maar moet je eerst stoppen met drinken en roken. Nou, we kunnen onszelf niet veranderen. Dat kan alleen Gods geest. Maar die regel werd als het ware een hindernis. De Farizeeërs vond het verschrikkelijk dat de Heer Jezus omging met hoeren en met tollenaars en met zondaars. En ze wisten zo goed hoe de mensen zich moesten gedragen in die zaken. Maar ze zagen de zonde van het hart over het hoofd. Tuurlijk, prostitutie is verkeerd. Roven is verkeerd. Maar ze vergaten dat die zonde begint in het hart. Trots, minachting, liefdeloosheid, haat, kwaadsprekerij. Kwaadspreken en oordelen konden de Farizeeërs heel goed. Dat zien we ook in Gods woord. Ze hadden het zelfs niet eens in de gaten. Ze noemden Johannes de Doper, noemden ze bezeten. Waarom? Omdat hij als een asceet leefde. Hij at sprinkhanen en wilde honing en verder wat niks. Dronk waarschijnlijk water uit de Jordaan. Lijkt me niet zo heel fris, want ik ben er in mei nog geweest en het ziet er een beetje troebel uit. Maar hij leefde als een asceet. En daarom zei ze, ja, die man is bezeten. Kijk, die leeft. Dat klopt toch niet? Ze wisten het meteen ze hadden meteen een oordeel klaar. En toen kwam de Heer Jezus. En die noemen ze een veelvraat en een wijndrinker. Waarom? Omdat hij wel at. Er staat helemaal niet dat Jezus overmatig had, maar hij at. Hij vastte niet zo vaak als Johannes. En als hij uitgenodigd werd aan tafel en werd hem een glas wijn geschonken, dan dronk hij die wijn op. En meteen hebben ze een oordeel klaar, een veelvraat en een wijndrinker. Ze wisten alles van de ander negatief uit te leggen. En ze gebruikten zichzelf daar als maatstaf. Wat voor de Farizeeërs juist zo moeilijk was, was het feit dat de Heer Jezus steeds hun spelregels aan de kaak stelde. Hij liet de werkelijke principes van Gods wet zien. En dat ging altijd om zaken van het hart. Niet om uiterlijkheden. Niet overspel was het grootste probleem. Natuurlijk, het is een hele verkeerde zaak. Maar dat was niet het grootste probleem. Maar de gedachten die eraan ten grondslag liggen. Die daartoe leiden. Niet doodslag was het probleem. Maar de haat die eraan ten grondslag ligt. Waar komt het vandaan? Heer Jezus heeft dat heel duidelijk gemaakt. Die dingen komen uit het hart en daar ligt het probleem. Daar moet de verandering plaatsvinden. En dat beseften de Farizeeërs niet. En dat leidt tot de derde fout die de Farizeeër maakte. Wat hij vergat was zich te verootmoedigen. zich te bekeren. En juist dat is noodzakelijk in onze relatie met God, als we voor hem willen komen. Nu kunnen we zeggen, ja, je hoeft je toch maar één keer te bekeren. Ja, in de zin van christen worden. Van een volgeling van Jezus worden. Van tot Jezus komen en hem toebehoren. Maar er zijn elke dag wel dingen of woorden of gedachten waar we later dan van zeggen, hè, dat was eigenlijk niet juist. Dat was niet goed. Waar we ons van moeten bekeren. En daarom leerde de Heer Jezus zijn discipelen ook te bidden, vergeef ons onze schulden. Vergeef ons onze zonden. Hij leerde hen bidden. Heer, zei de Heer, hoe moeten wij bidden? En sommigen zeggen, ja, dat gebed dat is niet meer voor nu. Ik denk dat de inhoud van het gebed wel voor nu is. Dat de Heer Jezus ons daarin iets leert. Dat wij telkens weer bidden moeten en belijden moeten. Belijden wat er mis is. En bidden om vergeving. Dat houdt ons bij de les. Dat maakt ons bescheiden. Het houdt ons nederig. Het houdt ons in het besef dat we van genade leven. En de tollenaar is hier ons goede voorbeeld. De fariseer dat dacht dat hij wist hoe hij goed moest leven. En dat hij dat ook kon. Dat was zelfmisleiding. De tollenaar besefte dat hij volkomen fout zat en het zelf nooit kon. Zonde is mijn natuur en het enige waarvan ik weet hoe ik het moet doen, heeft een schrijver uit de oudheid gezegd. Alleen Gods geest in ons kan het leven in ons bewerken zoals we dat moeten leven. Wat nodig is, is dat we dat onderkennen. Dat we onszelf verootmoedigen. Dat we de realiteit van ons onvolmaakte en zondige gedrag onder ogen zien. En daarom zegt de Heer Jezus, deze, dat was de tollenaar, keerde in tegenstelling tot de ander gerechtvaardigd naar huis. De Heer Jezus is voor ons gestorven om onze zonde weg te nemen. Om te vergeven, om ons tot nieuwe mensen te maken. Al ons zwoegen voegt daar niets aan toe, zegt de Bijbel. Als we dat beseffen, worden we bescheiden. En als we dan weer in de fout dreigen te vallen om op een ander neer te kijken of te oordelen, als we denken dat die ander wel heel ver van Gods koninkrijk verwijderd is, laten we dan bedenken dat die ander slechts één hele kleine stap van rechtvaardiging verwijderd is. Berouw en bekering. Een kleine stap en tegelijkertijd een grote stap. Want voor die fariseer was het een hele grote stap. En dat geldt ook voor ons. O God, wees ons zondaren genadig. We mogen hier, als we tot hem komen, met die houding gerechtvaardigd vandaan gaan. Ik wil met u als laatste een gedicht lezen. Een gedicht van de dichteres Jacqueline van der Waals, die ook het bekende lied van Wat de toekomst brengen mogen heeft geschreven. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw. Ik ben mijn zelfvermoede en ik ben het zoeken moe naar God die ik niet ken en die ik toch zo gaarne kennen zou. Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet. Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot. Maar bovenal het zoeken naar mijn God. Ik ben het zoeken moede, maar God niet. Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft ze 70 maal 7 maal en meer. Hij wil niet dat mijn ziel sterft, maar leeft. O wonderbare goedheid van de Heer, die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt. Die alle dingen en ook mij verdraagt. De Heer Jezus heeft zoveel verdragen. Zoveel tegenspraak van zondaren verdragen. En zo moet ook onze houding zijn. Zeker in relatie tot onze naasten. We zijn geen haar beter. En we beseffen dat vaak. Laten we het niet verbergen. Laten we het bij de Heer brengen. Want hij kent mijn zonden. Maar ook hij vergeeft ze 70 maal 7 maal en meer. Hij wil niet dat mijn ziel sterft, maar leeft. O wonderbare goedheid van de Heer. Die naar zo'n moedeloze ziel nog vraagt. Die alles en ook ons verdraagt. Amen. Zo'n moment hebben van gebed. Vader in de hemel, we komen tot u. We danken u, Heren, voor de verlossing die we hebben in Christus. Dat heerlijke evangelie dat u ons gezonden heeft in uw Zoon. En we danken u, Vader, dat we u hebben mogen leren kennen, dat u ons hart aangeraakt heeft. Dat we op uw boodschap in mochten gaan. We danken u voor die genade. Maar Vader, we beseffen ook dat ons leven zo vaak niet helemaal beantwoord aan wat u daarmee bedoelde. Dat wij veranderde en geheiligde levens zouden leiden. We belijden u, Heren, dat we zo vaak in de fout gaan. Soms in hele kleine dingen, soms in grote dingen. En we komen tot u, Heren, in dat besef. En we willen ons verootmoedigen voor u. We bidden u, Vader, om vergeving, pleitend op het bloed van onze Heer Jezus Christus. Help ons, Heer, ook als we de nieuwe week weer ingaan en we straks in het dagelijks leven staan en te maken krijgen met allerlei dingen die op ons afkomen. Met mensen die dingen tegen ons zeggen, die misschien op ons reageren. In situaties, Heer, waarin we misschien in spanning komen en wij gaan reageren. Heer, we willen zo graag leven naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Hem volgen. Heer, wat is dat ons diepe verlangen? Geef ons de kracht en die genade. Behoed ons voor vallen. Vader, we bidden u voor degenen die misschien ontmoedigd zijn. Die misschien in een dip van hun geestelijk leven zitten. Geef hen kracht en genade, Heer. Geef hen nieuwe blijdschap en hoop. Want u bent onze hoop. We bidden u, Heer, voor degenen die misschien in verleiding zijn. Om iets verkeerds te doen of u vaarwel te zeggen. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u tot hen spreken, Heer? Wilt u tot hun hart spreken? Wilt u hen uw weg laten zien? Wilt u overtuigen, Heer, van zonde? Of van verkeerde gedachten? Wilt u spreken? Wilt u vergeven? Wilt u herstellen? Heer, de tollenaar kwam voor uw aangezicht. Zoveel tollenaars, Heer, waar we van lezen in uw woord, kwamen tot u en vonden vergeving. Van het ene moment op het andere. En die vergeving is er ook voor ons. Daar danken we u voor. We danken u, Heren, dat we hier gerechtvaardigd vandaan mogen gaan. Door het bloed van ons Heer Jezus. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. Amen.